Welkom bij de 8e aflevering van De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Vandaag zijn Gerard Kuipers en Martijn Kool van AGZ aangeschoven. Ook zit co-host Harold Veldkamp weer aan tafel, organisatieadviseur Zorg en Welzijn bij Arcus IT. We gaan het vandaag hebben over de rol van accountancy binnen de zorg. Welke kansen laten zorgorganisaties vaak liggen? Welke thema's spelen er momenteel? Waarom werken IT en accountancy steeds meer samen in de zorg? En welke tip hebben de heren voor jou? Genoeg te bespreken. Let's go! Welkom bij De Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Gerard en Martijn, welkom bij De Zorg van Morgen. Leuk dat jullie er zijn. Willen jullie even voorstellen om te beginnen?
Dankjewel. Mijn naam is Gerard Kuipers, werkzaam bij AGZ, Accountants voor de Gezondheidszorg. Een accountantskantoor gespecialiseerd in de zorg.
Ja, verrassend genoeg.
Ja, precies, leuk. De naam zegt het al.
Ja, precies. Heel goed.
Hey, dankjewel voor de uitnodiging, Maya. Mijn naam is Martijn Kool. Ik ben ook een van de drie accountants van AGZ.
Nou, leuk. Welkom. Ja. Je zei het net al een beetje, Gerard. Jullie specialiseren je in de zorg. Waarom is dat?
Omdat wij van mening zijn dat mensen die de jaarrekeningen uitwerken, dus samenstellen of controleren in de zorg, die hebben specialistische kennis nodig. En die specialistische kennis heb je nodig om de jaarrekening goed te controleren of goed samen te stellen. En dat op het moment dat jij één klant zeg maar bedient, dan moet je relatief veel investeren in de ontwikkelingen in de zorg om het bij te houden. En zijn wij van mening dat je niet de juiste advisering richting een klant daardoor kan doen.
Want zijn die verschillen dan zo groot met andere branches?
Nou, je hebt wel specifieke regelgeving in de zorg. Dus dat is wel echt anders. Kijk naar de afgelopen periode, dan heb je bijvoorbeeld de specifieke maatregelen gehad, coronacompensatie. Nou, dat heb je in de zorg nadrukkelijk gezien. Daar zijn allemaal weer steunmaatregelen voor gekomen. Dat is anders dan in het reguliere bedrijfsleven. Daar had je meer de NOW-regelingen.
Doen jullie dat bij elk soort zorginstelling waar jullie je op richten?
Ja, die steunmaatregelen. De minister heeft 2 jaar geleden ongeveer, toen corona uitbrak, hebben ze eigenlijk gezegd, ja, is heel specifiek de zorg, omdat corona natuurlijk zorggerelateerd was. Die mag niet onderlijden, zeg maar, onder deze pandemie. En dat betekent dus dat voor alle zorginstellingen, van groot tot klein, specifieke maatregelen zijn getroffen. En ook bijvoorbeeld voor de mensen die werkzaam waren in de zorg, is de zorgbonus toen uitgekeerd. Nou, daar is heel veel over te doen geweest. Hoe dat gecontroleerd moest worden, hoe dat verantwoord moest worden. En dan zie je dat je als gespecialiseerd kantoor die eigenlijk die hele breedte van de zorg bestrijkt, dat je daar goed kan adviseren richting je klanten. Maar ook omdat wij in een specifiek orgaan zitten bij de Nederlandse beroepsorganisatie, het COZIEK, dat wij ook de stem van de kleine zorgaanbieders kunnen laten horen bij een VWS, bij een NZA. Omdat wij daar ook direct aan tafel zitten. En wij dus ook de stem zeg maar van die eerste lijns of tweede lijns zorgverlener met de zaken waar zij tegenaan lopen, dat wij die ook kunnen laten horen in Den Haag of in Utrecht bij de NZA.
En hoe klinkt die stem dan? Wat is jullie missie? Wat proberen jullie dan te bereiken?
Nou, wat je ziet de afgelopen jaren is dat de zorg met al hun regels, met al hun verantwoordingen die ze moeten doen, steeds zwaarder wordt voor de eerste lijns en de tweede lijns zorgverlener. Men moet steeds meer verantwoorden. Een voorbeeld is de invoering van de WTZA. Vroeger diende een zorgverlener in de tweede lijn alleen hun jaarrekening te publiceren op jaarverslagenzorg.nl. Dat geldt nu ook voor de eerste lijns zorgverlener. En in de toch al drukke tijden zie je dat die eerste lijn zorgverlener aangeeft, ja, we hadden toch met elkaar afgesproken dat we zouden gaan naar een stukje administratieve lastenverlichting. Past dit daar wel bij? En die stem, die kunnen wij dan goed verantwoorden van de beleidsmedewerker die dit bedacht heeft in Den Haag of in Utrecht. Weet wel wat hier de gevolgen van zijn en weet wel van de wetten die jullie hebben geïntroduceerd, wat daar de gevolgen van zijn voor die zorgverlener. En onze missie, om even jouw specifiek antwoord op te geven, is dus niet alleen maar het controleren van de jaarrekening van die zorgverlener, maar ook deze stem te laten horen en het vertrouwen terug te brengen in de markt tussen de zorgverlener en uiteindelijk de VWS en de NZA. Want tegenwoordig wordt overal een verantwoording bijgevraagd.
Ja. Ja, zeker. En is dat een proces waar jullie klanten heel nauw bij betrokken zijn? Zijn jullie vaak met elkaar in gesprek om te kijken, oké, welke stem gaan we laten horen als we aan tafel zitten?
Nou, ik denk dat je nu kijkt naar de nieuwe wet waar Gerard naar refereerde, die WTZA, de wet zorg, wat nu voor alle zorgaanbieders geldt. Daar hoor je wel hoe de klanten daarmee omgaan, zeg maar. Dus de zorgverleners. En dat neem je mee in besprekingen die we hebben met VWS en NZA van jongens. Maar de kleine zorgaanbieder, even wat is klein, die vindt dit en dit en dit. Of die de eerste lijn zorgaanbieder, die heeft hier niet mee te maken en moet dat allemaal wel verantwoord worden op die manier. En dat nemen wij weer mee in die gesprekken en dat koppelen we weer terug.
En in welke mate wordt er naar jullie geluisterd? Nooit genoeg natuurlijk.
Nooit genoeg.
Ik denk dat het juist wel ook heel mooi is dat juist ook wij vanuit het ministerie van VWS benaderd zijn. Omdat wij juist als organisatie ook de kleinere zorgaanbieders doen, zeg maar, in ons klantenpakket. Dat ze ook specifiek naar ons gevraagd hebben. Denken jullie eens met ons mee van hoe we nou de implementatie van de WTZA verder moeten concretiseren?
Ja, want jullie zijn eigenlijk de brug voor hen naar die kleinere aanbieders.
Ja, ja. Want wat Gerard ook aangaf, Gerard zit in het COSIEC, dat is van de Nederlandse beroepsvereniging van accountants. Hebben we het over de zorg. Welke regelgeving komt eraan en wat heeft dat voor impact, zeg maar, voor de accountantscontrole vaak? Maar dat is heel vaak gericht, zeg maar, op de grote ziekenhuizen.
Oh, yeah.
Of op de grotere instellingen. En als je naar het speelveld kijkt van het zorglandschap, is dat misschien een beperkt percentage van het hele landschap. Je hebt zoveel kleine zorgaanbieders. Even als voorbeeld voor de WTZA. Daarvoor hadden de wet WTZI. Dat waren 3000 instellingen. Nu met de WTZA worden er 18.000 instellingen.
Yeah.
Dat geeft al aan van dat een hele grote groep dus niet in dat grote segment zit.
En in dat COSIEC-overleg, daar zitten naast AGZ zitten de Big Four kantoren. Mm-hmm. Die in omvang qua euro's een heleboel zorginstellingen controleren. Maar in omvang qua aantallen, wat Martijn aangeeft, zitten een heleboel van die zorgverleners bij kleinere kantoren. En dan is het wel heel erg van belang om ook je stem te laten horen in COSIEC, bij de NZA en bij VWS. Van ja, wat betekent dat nu eigenlijk, de beleidsregels die u aan het die u maakt? Wat betekent dat voor die kleine zorgverlener? En wat is de impact voor die kleine zorgverlener?
En dat betekent in de praktijk dat ze dus uiteindelijk soms andere keuzes maken.
Ja, een voorbeeld daarvan wat we hebben kunnen realiseren samen met nog twee andere belangenpartijen is voor de WTZA diende men voorheen voor 1 juni de jaarrekening helemaal in te klaar te hebben en te verantwoorden op jaarverantwoordingszorg.nl. Heel specifiek daarvoor zijn wij naar Den Haag gegaan en hebben wij gezegd, ja, je moet je realiseren dat dit niet haalbaar is. En waarom is het niet haalbaar? We zitten met krapte op de arbeidsmarkt binnen de accountancy. En aan de andere kant, voordat mensen cijfers gereed hebben, voordat klanten cijfers gereed hebben, ben je anderhalve maand, ben je over het algemeen verder voordat ze de gegevens bij ons aanleveren. Je moet verantwoorden voor 1 juni. Dus dat betekent dat je daarvoor ook nog je besprekingen hebt gehad. Dat betekent dat je dus 1 mei klaar moet zijn. 5 maanden min die anderhalve maand is 3,5 maand dat je dus de volledige zorg in Nederland zou moeten voorzien van een jaarrekening. En dat is gewoon niet haalbaar. Nou, daar zijn wij zijn gesprekken over geweest door ons met VWS. En uiteindelijk heeft dat geleid dat de minister heeft aangegeven voor boekjaar 2022 uitstel te verlenen 12 maanden tot 1 januari van het jaar opvolgend op. Het jaar daarop gaan we terug naar 1 oktober. En uiteindelijk is het doel van het van die minister nog wel terug te gaan naar 1 juni. Maar hebben wij ook voor elkaar gekregen dat we het gaan evalueren. Want in onze optiek is dit niet een incidenteel probleem die we even in voor boekjaar 2022 of 2023 moeten oplossen. Maar dit is een structureel probleem, want die arbeidsmarkt gaat niet zomaar veranderen.
Nee. Nou, helder. Daar heb je in ieder geval mooie stappen kunnen zetten. En als we even wat meer inzoomen ook op jullie vakgebied en de zorg zelf. Wat zijn vraagstukken waar jullie tegenaan lopen? Hè? Want corona is nu soort van achter de rug. In ieder geval de maatregelen die erbij horen. Wat zijn nu actuele thema's die spelen bij zorginstellingen?
Nou, ik denk dat de actuele thema's die er nu spelen is in de krapte op de arbeidsmarkt. Mm-hmm. Daar zie je bij al onze klanten, met de corona en dan nu, dat ze gewoon eigenlijk de handen geen handen hebben. Geen handen meer aan het bed. Dus dat is een enorme uitdaging voor de zorginstelling. Hoe kunnen we daar invulling aan gaan geven? Ze zien natuurlijk ook de hele digitaliseringsslag gaat er plaatsvinden. Nou, vervangende maatregelen voor de krapte is robotica, domotica, noem maar op. Dus dat is er wel een transitie waarin onze klanten mee bezig zijn. Maar eigenlijk denk heel toevallig had ik gisteren nog een bespreking met een bestuurder. Zeg ja, ik lig eigenlijk wel wakker van de krapte op de arbeidsmarkt.
Ja.
En de zorg, enerzijds de krapte. Dus heel veel mensen moeten de zorg krijgen ook. Want er zijn heel veel wachtlijsten. Dus ja, hoe ga je dat matchen met elkaar?
Nou ja, en IT speelt daarin een belangrijke rol. En automatisering en robotica, alles wat je zegt. In welke mate spelen jullie daarin een rol? Als het bijvoorbeeld gaat over investeringen en zaken. Is dat ook iets waar jullie actief over adviseren of meedenken met jullie klanten?
Nou, wij worden geacht als accountant dat we niet alleen naar de cijfertjes kijken. Dat doen we altijd in deze periode, zeg maar, in het voorjaar. Maar in het najaar kijken we altijd naar de processen. En hoe de interne processen opgetuigd zijn. En omdat IT steeds belangrijker wordt, gaan we ook steeds meer naar die IT-omgeving kijken. Gaan we kijken van welke IT-systemen zijn er, op welke manier zijn die gekoppeld. Een heel belangrijk onderwerp is natuurlijk de informatiebeveiliging. Hoe is nou jouw informatiebeveiliging? Want we hebben natuurlijk te maken met zorg. Zorg heeft privacygevoelige informatie over cliënten, dus dat moet wel extra beschermd zijn.
Ben je dan eigenlijk Harold's baan aan het inpikken?
Nee. Gelukkig niet voor Harold. Wat wij doen is in die procesbeoordeling die wij doen in het najaar, is kijken hoe heeft de organisatie het zelf geregeld. Dus zeg je in een stukje advisering, ja, dan zou je misschien zeggen dat we Harold's baan een stukje aan het inpikken zijn. Uiteindelijk zijn wij accountants en is Harold is IT'er. Yeah. Dus wij weten op een hoog niveau, weten wij wat er zou moeten gebeuren in het kader van een stukje informatiebeveiliging. Wat voor primaire zaken zou je moeten worden, zou je moeten regelen. En ik denk dat je daarna aanvullend op elkaar kan zijn. Ja. Want dan komen de specifieke vragen van hoe regel ik dat dan? Hoe voorkom ik dat ik gehackt word? Of hoe moet de opleiding van mijn medewerkers zijn dat er niet op een linkje wordt geklikt en we phishing mail hebben of van die directiefraude mailtjes?
Ja.
Ja, dat is ons werk niet. Wij zijn accountants, wij zijn heel goed met cijfers. Maar uiteindelijk is Harold en zijn organisatie, die zijn goed in de IT. En hoe moet je dat verankeren?
Ja,
wij werken vaak samen natuurlijk met alle ketenpartners binnen een zorginstelling. En zeker met accountskantoren die ons en de instelling adviseren op het gebied van informatiebeveiliging en wat zij tegenkomen en wet en regelgeving. En in partnership van de zorginstelling werken we dus samen met de accountants om dat tot een voor iedereen werkbare situatie te creëren en te zorgen dat we daaraan voldoen met elkaar.
Wat betekent dat voor jou, voor IT? Want normaal is het natuurlijk altijd een beetje om het helemaal plat te slaan. Het is of je gaat investeren in IT en aan de andere kant hangt de donkere wolk van de kosten die daar tegenover staan.
Ja.
Dus hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit?
Nou ja, kijk, vaak weten wij als IT'er en zeker met ons specialisme in de zorg en welzijn, tweede lijn zorg, weten we wat er speelt. Elke zorginstelling waar wij partner van zijn, kennen we ook de accountant. Weten we ook waar die naar moeten kijken in de wet en regelgeving. En zo'n traject pakken we samen samen op. En dat werkt praktisch gewoon door de gegevens aan te leveren waar de account om vraagt. En het daar samen over te hebben en te kijken van nou, als we dit meenemen in een roadmap, dan gaan we voldoen of voldoen we op korte of op middelkorte termijn aan de doelstelling.
Ja, en wat is jullie belang hierin aan de andere kant? Is het zo dat jullie zien dat de IT of het gebrek daaraan misschien wel van grote invloed is uiteindelijk op de cijfers van zo'n zorginstelling? Of gaat het verder dan dat?
Ja, het heeft impact inderdaad wat je zegt, Maya, op de cijfers van de instelling. Maar waar wij ook naar moeten kijken is de continuïteit van de zorgorganisatie. En wij hebben naast onze plicht om er een controle of samenstelling of beoordelingsverklaring bij te geven bij de cijfers, wordt van de accountant ook verwacht dat hij breder adviseert. Dat noemen wij de natuurlijke adviesfunctie. Mm-hmm. Dus dat die accountant met zijn kennis en op sommige aspecten, zoals ik net al aangaf, op hoog niveau de zorginstelling wel adviseert van hey, denk hier aan, want die zorgverlener die is vaak heel goed in zorgverlenen. In het voor de eerste lijns zorg in het dokteren, laat ik het zo even noemen. Maar die weet minder van cijfers over het algemeen. Daar komt de accountant op de hoek kijken. Die weet minder van automatisering en die wil daarover geadviseerd worden. En daarom heb je naast je werkzaamheden als accountant om het de jaarrekening samen te stellen of te controleren, heb je natuurlijk adviesfunctie, waar echt van de accountant wel wat wordt verwacht dat hij hier ook naar kijkt.
Ja. Kijken jullie ook naar bijvoorbeeld de ambi-status van een zorginstelling? Hè? Of zij voldoen aan de regels die daarbij bij komen?
Daar kijken wij niet direct naar. Indirect kijken we wel naar of ze een ambi-status hebben. Maar wij gaan niet de checklist voor ze controleren. Aan deze regels moet je voldoen voor de ambi-status. Maar je ziet natuurlijk wel dat 9 van de 10 van onze klanten heeft wel die ambi-status.
Ja, precies.
En die moet aan bepaalde deadlines voldoen. Ja, op dat niveau kijken wij wel mee. Maar het hebben van een ambi-status heeft natuurlijk nog een aantal andere zaken.
Zeker.
En daar wordt, als ter sprake komt, wordt er meegekeken. Er zit niet een actieve controle of beoordelingsplicht van ons.
Nee.
En die eisen hebben ook deels te maken, als ik het goed herinner, met een bepaalde vastlegging. Of dat dingen aan zeg maar jullie kant goed geregeld zijn, dat de cijfers op orde zijn. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Waar stopt jullie verantwoordelijkheid en waar begint die dan bij de zorgorganisatie?
Ja, uiteindelijk is is onze verantwoordelijkheid het geven van die verklaring bij de jaarrekening.
Ja.
En die moet voldoen aan wet en regelgeving. En die wet en regelgeving is onze norm waar wij op basis van de jaarrekening samenstellen of waar op basis wij van de jaarrekening controleren.
Ja.
Dan kan het zijn dat er hele specifieke verantwoordingen zijn. Zoals bij tweede lijn zorginstellingen moeten wij ook wat zeggen over de productie die geleverd wordt in het kader van de WMO en de jeugdwet. Dan kan het zijn dat in die protocollen, in dit geval het ISA-protocol, het landelijk protocol, dat daar eisen in staan omtrent de vastlegging van die zorg en omtrent de feitelijke levering, zoals dat mooi genoemd wordt, van die zorg. Ja, daar komt omdat dat protocol die norm aan ons oplegt, gaan wij nog een stukje verder. Want wij gaan kijken, is er een verwijzing naar die zorginstelling of is er een indicatie? Is de zorg binnen die indicatie geleverd? Maar er zit ook een aspect in. Daar staat bij, zeg wat over de feitelijke levering van de zorg. De zorginstelling declareert en is die zorg nu feitelijk geleverd? Is die cliënt daar geweest? En in dat geval gaan wij nog wel eens een stapje dieper. Maar kijken is heel duidelijk vastgelegd. Beste accountant, kijk naar de procedures die waarborgen dat die zorg geleverd wordt. En op een gegeven moment is dat de stap dat het overgaat naar de feitelijke, de goede levering van zorg. Wordt daar aan de inhoudelijke eisen voldaan die een zorgkantoor of zorgverzekeraar stelt. Dat ligt bij de klant. En wij schurken zeg maar er wat tegenaan, zou ik bijna zeggen, in het kader van die feitelijke levering van zorg, dat je toch moet gaan kijken hoe is dat proces nu opgebouwd en hoe weet je zeker dat alleen zorg die feitelijk geleverd is, wordt gedeclareerd en uiteindelijk betaald wordt door onze overheid.
En is dat iets wat jullie helemaal in jullie systemen kunnen zien of zijn jullie ook deels afhankelijk van andere softwareoplossingen die jullie klanten daarin gebruiken?
Wij zijn daar afhankelijk van de klant natuurlijk en de IT-systemen die zij daarin gebruiken. En wat je wel ziet natuurlijk met de huidige ontwikkeling, dat je steeds meer de data die in de primaire systemen zitten, dat je daar gebruik gaat van maken in onze controllers.
Ja.
En,
stellen jullie er dan ook eisen aan naar klanten? Dat je zegt, joh, als je bij ons klant bent, dan moet je in ieder geval een pakket hebben wat aan deze eisen voldoet? Of is het eigenlijk allemaal wel oké?
Nee, het is eigenlijk meer van, kijk, omdat we in de zorg zitten, hebben we een aantal pakketten, zeg maar, wat primaire zorgregistratiepakketten zijn, zoals... En wij geven wel advies van, die data zit in het systeem, want alles wordt vastgelegd. Alleen de mensen weten niet hoe ze dat uit de systemen kunnen halen. En dat heeft te maken met abonnementen die ze hebben. Ze hebben een light versie of ze hebben een hele uitgebreide versie. Daarin geven we wel de klant een advies.
Ja, daarin komt ook de IT'er vaak om de hoek. Wij dus, hè, in het geval met de dashboarding en koppelingen. En om de gegevens zowel voor de zorgmanagers als voor de accountant op te leveren. Zodat men en kan sturen. En de accountant goed en snel kan voorzien van truth data.
Yeah. En ik denk dat het hele belangrijke is voor de toekomst. Wat je zag in het verleden is dat het allemaal losstaande systemen waren. Je had een zorgregistratiesysteem en die stond eigenlijk helemaal los van de financiële administratie. Ook al factureer je uit dat zorgregistratiesysteem. Bij grotere ondernemingen zie je dan, als de factuur uitgaat, wordt er automatisch een vordering, een debiteurenpositie opgebouwd. Dat zie je dat een heel aantal van die zorgregistratiesystemen, om die even als voorbeeld te nemen, dat die nog niet die directe koppeling hebben. En met alle gegevens die uitgevraagd worden in het kader van die WTZA waar we het net over hadden, maar ook de gegevens die we nodig hebben voor de productiecontrole. Allemaal van dat soort uitvragen. Daar wordt het heel erg van belang dat jij die systemen op elkaar hebt aangesloten. Anders betekent dat allemaal extra werkzaamheden, extra queries die je moet draaien, extra vergelijkingen die je moet doen. Ja. Om die gegevens voor een zorgverlener boven water te krijgen. En dat wil je eigenlijk het minste tijd aan besteden. Want je wil dat de tijd besteed wordt aan het verlenen van zorg.
Dat is op dit gebied ook de vraag die wij vaak krijgen van de accountant of van de zorginstelling. Namens de accountant, hoe kunnen we sneller, beter gegevens aanleveren? Hoe kunnen we de koppelingen, eigenlijk de processen automatiseren? Artificial intelligence is daar een voorbeeld van waarmee dat kan. En ook krijgen we dan de vraag vaak van hoe zit het met de beveiliging en hoe is je data gewaarborgd? Dat is eigenlijk de andere kant die jullie ook nog doen.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk dan een kans die sommige organisaties misschien nog laten liggen. Zijn er ook andere dingen? Hè? Voor jullie klanten hebben jullie natuurlijk helemaal lekker op orde. Als er een nieuwe klant komt, zijn er dingen waarvan jullie zeggen van joh, dat zien we vaker voorbij komen, dat ze bepaalde regelingen of dingen niet, bepaalde kansen niet grijpen die wel misschien voorhanden liggen?
Nou ja, ik denk zeker als mensen, wij leggen altijd een nieuwe klant wel langs een soort een checklistje voor onszelf. Nee, hebben ze hier aan vandaan, hebben ze daar aan vandaan, hebben ze daar aan vandaan. Nou, even een van de voorbeelden die wij heel toevallig weer corona hadden, is dat er dat de compensatiemaatregelen waren. Nou, één klant, een nieuwe klant, die wist niet dat de compensatiemaatregelen waren. Ja. En hoe je die in moest vullen. Bijvoorbeeld ook dat je daar, die dacht alleen, ik mag alleen maar invullen de extra kosten aan materialen. Maar ook het ziekteverzuim mochten ze opvoeren.
Ja.
Nou, dat wist hij niet. Ja, dat had voor. Dus dat was een kans die gegrepen heeft. En dat had in een mooie dekkingvorm opgeleverd. Ja.
Dus
dat is het voordeel, denk ik. Dat je van onze specialisatie in de zorg kunnen we ook een verdiepingsslag maken. En wat we bij de ene klant horen, dat kunnen we meenemen naar de andere klant.
Ja.
En zo zie je die kruisbestuiving bij ons, in ieder geval bij onze, in onze klanten, is zie je dat heel hoog is.
Ja. Daar hebben wij ook raakvlakken met elkaar. Hè? Want ook in ons specialisme op eerste lijns of tweede lijns zorg, in mijn geval, levert ook heel veel op voor de zorginstellingen. En dat is met jullie verdiepingsslag als zorgaccountant natuurlijk ook zo.
Ja, kijk, en je probeert ook altijd, en dat is denk ik wel de huidige tijd, is je gaat alle dienstverleners die een zorginstelling heeft, die kruipen steeds meer naar elkaar toe.
Ja.
Want wij hebben in onze controle, gaan we steeds meer gebruiken van IT. Nou, dan heb je weer Harald nodig met administratieve jongen. Jij bent de IT-man. Ja, en dat moet wel met elkaar praten.
Ja.
Want als je met elkaar praat,
een dashboard maken en ja,
precies.
Alles, ja.
En dan kan je, weet je ook dat je vanuit dezelfde uitgangspunten dingen benoemt en onderzoekt. En dat zie ik wel een beweging, zeg maar, in het veld. Voor ons als accountant, zeg maar, ook met de IT. Dat je dat wel steeds meer naar elkaar toe kruipt, zeg maar.
Ja.
Om dat ook efficiënt te maken voor een zorgverlener. Dat hij daar minder last van heeft. Dat hij kan zeggen, joh, wij zijn alleen maar voor de zorg leveren aan de cliënt.
Ja.
En dat hele administratieve gebeuren, dat moet gewoon op orde zijn. En daar wil ik zo min mogelijk tijd aan besteden.
Ja,
en die partijen moet je dan ook goed bij elkaar krijgen. Een heel sprekend voorbeeld daarvan is de productieverantwoording, waar we het net al over hadden, in de wet langdurige zorg. Dus zeg maar de verpleeghuizen. Daar doen wij een controle of die zorg feitelijk geleverd is en of het tarief juist is, of er een indicatie is. Feitelijk wat daar gebeurt, al gedurende het proces, is dat gegevens via bepaalde formulieren tussen een zorgkantoor en een zorgaanbieder worden uitgewisseld gedurende het jaar. Als je dan kijkt, zitten daar al zoveel controles in de keten, zoals wij dat noemen. Terwijl VWS daar ons nog vraagt van, wij willen dat jullie dat nacalculatieformulier op basis van, is er een indicatie aanwezig, is het tarief juist, controleren. Terwijl dat eigenlijk door die aanlevering gedurende het jaar kan dat al bijna niet fout gaan. Dus je ziet daar dat je eigenlijk veel slimmer met elkaar moet gaan kijken. Waar kunnen we nou gebruik maken van elkaars systemen? Hoe kunnen die op elkaar aansluiten? En hoe kunnen we daar zekerheid over krijgen? Zodat niet al die accountants bij al die WLZ-instellingen dit moeten doen. En in dat gesprek waar we het aan het begin over hadden met een NZA en VWS, proberen we VWS ook daarin mee te nemen om het voor ons allemaal efficiënter te maken.
Ja, nou ja, het is natuurlijk belangrijk dat je gaat samenwerken zonder dat er uiteindelijk de vraag blijft bestaan bij wie ligt de verantwoordelijkheid. Want dan heb je alsnog een kastje naar de muur. Ik denk dat dat, als je goede partners hebt die precies weten waar ze de klik wel of niet hebben met elkaar. Anders heb je weer waar wij het met in de aflevering over de IT-regisseur over hadden. Dan wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter wat nu al bestaat.
Ja.
Want je moet uiteindelijk wel weten bij wie je moet zijn als er iets niet goed is. Dat moet natuurlijk wel helder zijn. Laatste dingetje, want we zijn bijna aan het einde gekomen. De luisteren mensen die zich bezighouden met van alles in zorgorganisaties, waaronder, nou ja, finance. Wat willen jullie ze nog meegeven? Hebben jullie een tip? Hebben jullie een advies? Niet voor jullie bestaande klanten, want dat doen jullie natuurlijk al. Is er iets waarvan je zegt, joh, neem dat in ieder geval mee of kijk hier eens naar?
Nou, ik denk zelf van, als je, we hebben het al aangegeven aan het begin, er is een nieuwe wet gekomen, de WZA. Met de WZA is er ook een nieuw toezichtskader gekomen van NZA, verschuiven van IGJ naar de NZA. Ik zou zeggen, neem wel de tijd en de aandacht, zeg maar, voor de nieuwe wetgeving en de inrichting van je governance structuur. En daarmee ook dus naast governance ook je IT-omgeving mee. Want dat is echt wel, wordt steeds belangrijker. En nou ja, goed voorbereid zijn is het halve werk, denk ik.
Nou, mooi. Dat is een mooi advies. Dank jullie wel voor jullie komst en voor het delen van zoveel informatie. En heel veel succes met alles waar jullie mee bezig zijn.
Ja.
Dankjewel voor de uitnodiging.
Jullie dankjewel voor de uitnodiging.
Dankjewel.
Dit was de 8e aflevering van De Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.